Efeze 1, vers 5, waar staat dat God ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En zo verder. Want die uitdrukkingen die daar gebruikt worden, er worden wat onbijbelse leringen aan opgehangen. En bovendien zitten wij met de idee die ons min of meer opgedrongen wordt, dat wij een soort aangenomen kinderen, een soort stiefkinderen dus, van God geworden zijn. Daarmee volkomen voorbijgaand aan het feit dat wij als gelovigen wedergeboren zijn, namelijk uit de geest geboren, met de uitdrukking uit Johannes hoofdstuk 3... dan wel uit God geboren, met de uitdrukking in ieder geval uit Johannes hoofdstuk 1... en nog een paar schriftplaatsen. Er wordt zelfs gezegd dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn. En als je dan ineens leest over aangenomen kinderen, dan word je meteen een heel eind teruggeschoven. Gebruikelijke verklaringen zijn ook altijd dat de uitdrukking aanneming tot kinderen ontleend is aan een bepaalde Griekse, dan wel Romeinse gewoonte, waarbij rijke mensen uit het oogpunt van filantropie of iets dergelijks anderen, dat wil zeggen vreemden, stelden tot hun zonen. En men zegt dan dat Paulus dat voorbeeld gebruikt en dat toepast op ons. Maar het maakt ons tot aangenomen kinderen. En dat is een misverstand, dat is één. En het andere is dat de uitdrukking tevoren verordineerd beschouwd wordt als identiek aan uitverkoren. Want de leer van uitverkiezing heet met een plechtige term de leer der predestinatie. Merkwaardige wijze. Alsof het volkomen hetzelfde zou zijn. En dat er verband is, dat is inderdaad zo. Maar het is niet hetzelfde, althans in de Bijbel zeker niet. En daar gaat het ons nu maar om. Met uitverkiezing hebben we ons vorige keren bezig gehouden. En we hebben gezien dat uitverkiezing iets te maken heeft met het verleden. Men wordt gekozen uit iets en vervolgens apart gezet. Dat is onze positie. Wij zijn gekozen van Gods wegen op grond van geloof uit de wereld. We hebben deel gekregen bovendien aan de uitverkiezing van in elk geval Israël, want daar kennen we de term het beste van. En we hebben deel gekregen dus, omdat het in het verlengde ligt, aan de uitverkiezing van Christus hoogstpersoonlijk. God heeft weliswaar Israël uitverkoren als koninklijk priesterlijk volk, maar er wordt achteraf dan toch in ieder geval gezegd dat de Messias, hij is Israël en hij is dus uitverkoren en onze uitverkiezing ligt vast omdat wij deel hebben gekregen aan Christus zelf. Wij zijn met hem samengegroeid, heet dat. Wij zijn deelgenoten geworden van zijn beloften en hoe het allemaal maar heten mag bij gelegenheid. De Bijbel zegt dat wat voor beloften het ook geweest mogen zijn en aan wie dan ook gedaan, ze worden vervuld in Christus. En dus ook pas sinds Christus. En meer specifiek dus, maar het is hetzelfde, sinds de opstanding van Christus. En beloften aan Israël gedaan met betrekking tot uitverkiezing, die worden uiteindelijk pas vervuld in het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond en op grond van hun geloof in en onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Want hij is de erfgenaam van alle beloften Gods. En er stond dus zoveel beloften Gods als er zijn, nou citeer ik hem letterlijk, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja, en die zijn in Christus, amen. Goden tot de heerlijkheid van ons, staat er dan achter. En dat geldt voor die uitverkiezing, maar uitverkiezing heeft eigenlijk van doen met waar men uitkomt, dat men ergens uitgehaald is en in een bijzondere positie geplaatst is. Predestinatie, wat de letterlijke vertaling ongeveer is van tevoren verordineerd zijn. Predestinatie grijpt niet terug op het verleden, maar grijpt vooruit op de toekomst. Het wil zeggen dat een bestemming bepaald is. Zo wordt het trouwens bij gelegenheid vertaald. In Handelingen 4 is dat. Midden in een uiteenzetting van Petrus en de zijnen. Een gebed. Maar er staat in vers 27 van Handelingen 4. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had. Gepredestineerd, dat woord staat er. Tevoren bepaald had dat geschieden zou. En wat hier vertaald is met tevoren bepaald, is in Efeze 1 vers 5 vertaald met tevoren verordineerd. Verordineren is horizo, dat is ons woord horizon en dat betekent in gewoon Nederlands de einder. Horizo wil zeggen het einde bepalen, het doel daarmee ook bepalen. En dat tevoren, ja, dat is vanzelfsprekend eigenlijk, want dat doe je altijd tevoren logischerwijze, niet achteraf. En, maar dat het er ook nog staat, ook, dat versterkt de gedachte alleen maar. God heeft dat, het heeft het een en ander tevoren bestemd, bepaald. En zo wordt de uitdrukking in de Bijbel enige malen gebruikt. Gewoonlijk trouwens, in verband met ons onderwerp van vandaag. Want ik noemde nou Handelingen 4 vers 28. Maar daarnaast vinden we dezelfde terminologie in Romeinen hoofdstuk 8. Maar daar zijn we terecht bij dat begrip dat vertaald is met aanneming tot kinderen, waarover straks dan weer wat meer. Dat is Romeinen 8 vers 29 en 30, staat in beide versen een keer. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En daar staat de uitdrukking dus, om het beeld zijn zoons gelijkvormig te worden. En daarna staat het weer in vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Waarbij de hele uitdrukking tevoren verordineren meteen in verband gebracht wordt met zoon. En daarmee met eerst geboorterecht. Want daar gaat het ook feitelijk over in de uitdrukking die dan in de Statenvertaling vertaald is met aanneming tot kinderen. Dat is een misverstand, want aannemen, wat vertaald is met aannemen, titemi, dat heeft de betekenis van plaatsen, iets neerzetten, stellen dus eigenlijk. En huos, dat is een zoon en niet een kind. En de hele uitdrukking, huothesia, zou dus gewoon letterlijk vertaald moeten worden met zoonstelling. En dat is niet aannemen tot kind, maar aanstellen, want het is iets officieels, het is een positie, een aanstellen tot zoon. En een zoon is in de Bijbel gewoonlijk, normaal gesproken, het is een volwassene. Dat merk je niet altijd als je het woord in de Bijbel tegenkomt. Er staat dan, en zij baarde een zoon, of zij baarde hem een zoon. En dan denk je, ze kan toch niet een volwassen mens gebaard hebben. Nee, maar ze baarde een kind. Maar de bedoeling was niet maar dat er een baby zou komen. De bedoeling was dat er een volwassen erfgenaam zou komen. En daarom heet het zo. Die dingen die staan altijd in verband met erfopvolging. Die uitdrukking predestineren, die vinden we alleen nog in Efeze 1 vers 5. Maar daar kom ik vandaan. En de enige andere wat staat is in Efeze 1 vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren. Ja, die term staat er wel, maar die zin luidt eigenlijk wat anders. Maar daar ga ik nou even niet op in. Maar er staat die uitdrukking, hè. Die tevoren verordineerd waren. En daarbij gaat het om een erfenis in elk geval. En zoals gezegd, ik doe mijn best niet op het vers zelf in te gaan. Maar wat er staat is in elk geval dat een erfenis tevoren verordineerd is voor iemand. En daar gaat het maar om. Want het blijkt dat deze uitdrukking in het algemeen dan toch iets van doen heeft met erfrecht. De eerste tekst die ik noemde was Handelingen 4, vers 28. En die lijkt dan in dit verband niet met erfrecht of zoonschap te maken te hebben. Maar dat is een misverstand. Het heeft er wel mee te maken. Want er staat, ik lees hem weer een keer, vers 27. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind of knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, en tegen hem zijn vergaderd Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Dat wil zeggen, hier wordt beschreven de situatie overigens na de opstanding van Christus. En de uitdrukking welke gij gezalfd hebt slaat nou eenmaal op zijn opstanding. Want het blijft een Bijbelse waarheid dat de opstanding van Christus hetzelfde is als zijn zalving. En zalving is beeldspraak. Of een beeld letterlijk. Maar de uitspraken in het Oude Testament over de Messias, de gezalfde, zijn uitspraken over de opgewekte als zodanig. En de Heer leest bij gelegenheid ook uit Jesaja enzovoorts. En past het op zichzelf toe, over omdat hij mij gezalfd heeft enzovoorts. Want zalfolie is nou eenmaal een beeld van eeuwig leven en van geest en dus van leven. En het idee is dat de zalving van de Heer Jezus in die zin plaatsvond bij zijn opstanding uit de dood. Toen ontving hij die geest en dat is op de prediking twee bladzijden eerder in Handelingen 2. Zelfs los afgezien van deze uitdrukkingen, er staat in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, Herodes en Pontius Pilatus, etc. Maar het idee is dat die waarheid ontleend is aan Psalm 2, vers 25. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heiden en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn Messias. Tegen zijn gezalfde. Dat is uit Psalm 2, maar dat is die psalm waar een paar versen verderop staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij is dat geworden door zijn dood heen. En daar wordt in Psalm 2 gesproken over die gezalfde. Tot twee keer toe trouwens, daar komt de term voor. Met verschillende Hebreeuwse woorden, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat wel degelijk over de opstanding van Christus. En de term tevoren verordineren of tevoren bepalen ligt dus inderdaad zeer voor de hand als men spreekt over deze dingen. En daar gaat het maar om. Dus bij nader inzien ook de uitspraak in Handelingen 4 vers 28 over tevoren bepaald heeft alles van doen met wat God van oudsher bepaald had en beloofd had te zullen doen en dat soort dingen meer. Per slot, helemaal los van dit onderwerp, wat was er onder het Oude Testament beloofd? Ik bedoel, waar ging het met die wereld dan naartoe in die dagen? En het antwoord is, dat was wachten op de komst van de Messias. Maar daarmee ben je helemaal terecht in dit onderwerp. Het was wachten op de verschijning van, beter nog, op de aanstelling van de Zoon. En dat die zoon zou worden aangesteld, ja, dat kan ik niet helpen, maar dat is zoek geraakt ergens in de menselijke dan wel in de christelijke geschiedenis. Want men denkt dat zonen geboren worden en dat is het dan. Maar dat is niet zo. De zonen worden als zodanig aangesteld. En omdat wij dat beginsel niet goed kennen, blijft het voor mij altijd moeilijk om erover te spreken. Maar niettemin, het is een Bijbels beginsel dat wij tegenkomen meteen in het eerste Bijbelboek. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als er één specifiek onderwerp is in Genesis, dan is het juist dit, namelijk wie wordt de erfgenaam. Het boek begint met beloften en met plannen van Gods wegen die summier, maar niettemin genoemd worden. En daarna is de vraag, wat komt er van terecht en wie is de erfgenaam van die beloften? En u weet hoe dat gaat dan, weet u allemaal, dan krijg je Kain en dat wordt hem niet. Abel trouwens ook niet, want ja, doe maar. En dan komt er een derde en die komt dan in de plaats, niet voor Kain, maar die komt in de plaats voor Abel. En dat is de drager van de belofte, is het erfgenaam. En dan ga je zo het rijtje langs, wat was het, Zet? Enos, Kenan, Mahalal, El Jered enzovoort. En dan kom je bij Noach en de zonen van Noach. En dan blijkt ook de oudste niet te erven. Want de vraag blijft, wie is de erfgenaam? Noach in zijn dagen was dat, want er was niemand anders uiteraard meer. Maar na Noach werd het niet Jafet, maar het werd Sem. En daarna onderweg krijg je nog een keer met die, hoe heette die lui ook weer, Peleg en weet ik veel, die verwisseld worden in de dagen van de ondergang van Babel, zal ik maar zeggen. En dan, daarna kom je bij Terach en dan erft niet de oudste, maar Abraham. En die was niet de oudste, kun je zo zien, als je de Bijbel serieus neemt, merk je dat vanzelf. Was niet de oudste. En na Abraham wordt het een bijna komisch verhaal in dit opzicht. Want het wordt een beetje gewoonte dan, hè? Dan wordt het niet Ismaël, maar Isaac. En dan wordt het niet Esau, maar Jacob. En dan wordt het niet Ruben, maar, en ook niet Simeon trouwens. Maar wordt het Jozef feitelijk. Want zo wordt het later dan ook genoemd, hè? En waar we het over hebben is over wat wij noemen het eerstgeboorterecht dat vererfd wordt. We hebben er een woord voor bedacht in het Nederlands, want dat hadden we niet. En we hebben het geleend van de Grieken, en die hadden het ook niet. En de Bijbel heeft dat wel, hè. Begoer, de eerstgeborene of degene met dat recht. Wij hebben er een term voor bedacht, maar waar het over gaat is de aanstelling van degene die de beloften als zodanig, of zullen we gewoon zeggen de verantwoordelijkheid, erft. Dat kenden wij vroeger ook in Nederland, maar ja, we zijn dat kwijt. Maar waar het gaat om adellijke titels en daarmee posities en rechten en plichten die erbij horen, werd dat wel degelijk vererfd. Maar niet aan alle kinderen, maar aan één. Opdat de bezittingen als zodanig, het erfgoed, niet verdeeld zou worden, maar bijeen zou blijven. En wij kennen het in Nederland eigenlijk alleen nog in verband met het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau. Maar dat beginsel gaat het over, hè. Wie is verantwoordelijk? Wie heeft de macht? Wie krijgt het mee? De rechten en de plichten, alles wat daarbij hoort. En wie kan en wie moet verantwoordelijk gesteld worden? Dat is een belangrijke waarheid, omdat deze lijn van erfgenamen in de Bijbel de enige doorgetrokken lijn is via de generaties, vanaf Adam, en hij komt uit bij de Heer Jezus Christus. En die is belangrijk genoeg, omdat hij als de erfgenaam, of all people, als de enige echte erfgenaam van Adam, die dus ook de titel draagt, zoon des mensen, op grond daarvan het recht had om de hele mensheid te vertegenwoordigen bij God. Op grond van zelfs ook dingen die in de Mosaïsche wet zijn vastgelegd met betrekking tot losserschap en bloedwrekerschap, want dat is hetzelfde allemaal. Er is maar één term voor. En op die grond dat hij de hele mensheid, die hij heeft vertegenwoordigde, in rechten kon vertegenwoordigen bij God zelf, op die grond kon hij uw en mijn zonden wegdragen en de straf onze zonden dragen. Daar is niet het hele verhaal mee af, want de andere kant van dat eerstgeboorterecht van hem in ieder geval houdt in dat hij de rechten heeft op koningschap over geheel de mensheid. En daarmee feitelijk over heel de aarde. Kortom, dat is door zijn afkomst bepaald enerzijds, en anderzijds wordt het bepaald door aanstelling. Per slot, er waren er onderweg heel wat in die positie van erfgenaam van Adam. Het was de titel van David, net zo goed, zoon des mensen, zoon van Adam. En zijn logo, hoe heet zo'n ding, logo, dus zijn wapen, schild, die zespuntige ster, is als zodanig ook bekend. Maar die zes van die zespuntige ster wijst naar Adam. Het is het teken van Adam feitelijk, alleen David had dat als logo kennelijk, is ons overgeleverd. En daarna wordt het ook toegeschreven aan Salomo om voor de hand liggende redenen. Hè? Maar het is eigenlijk gewoon een teken van de Messias zelf. Hoe dat ook zij, in dezelfde lijn als die van de uitverkiezing vinden wij precies ditzelfde beginsel terug in verband met eerstgeboorterecht. Het ligt in het verlengde daarvan. Maar dat eerstgeboorterecht wordt ook gewoon aangeduid als zoonschap. Zonen die aangesteld worden, worden aangesteld als eerstgeborenen, als begoor. En het woord eerstgeborene moet je niet te veel aandacht aan geven, maar we hebben nou eenmaal geen andere Nederlandse term daarvoor. En net als bij uitverkiezing vind je dat deze, dit hele idee van zoonstelling van toepassing is op Israël als volk als zodanig. Beslot, de lijn loopt van Adam via Noach en Abraham inderdaad naar Jacob. Dus de hele familie, de heel Israël valt in die lijn, om zo te zeggen. En dat wordt ook gewoon zo gezegd, hè? In Exodus 4 in elk geval. Dat is terwijl er officieel nog niet eens een volk Israël is, maar nog geboren moet worden. Dan wordt Mozes met een boodschap gestuurd naar de farao. En dan moet hij zeggen tot farao in Exodus 4, vers 22. Alzo zegt Jehovah, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Waarmee wij meteen leren dat zoon en eerstgeborene dus volkomen dezelfde betekenis heeft eigenlijk, hè? Mijn zoon, niet zozeer van Gods wegen verwijkt, maar bedoeld als de erfgenaam. En daarom, mijn zoon, mijn begoor, mijn eerstgeborene is Israël. Vers 23, volgende vers. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen. Maar gij, farao, hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En daarmee vinden we toch een aardige illustratie van wat zo'n begrip feitelijk betekent. Die zoon, die eerstgeborene van farao, dat lijkt me duidelijk, zal zijn natuurlijke opvolger en erfgenaam geweest moeten zijn. Maar het idee is aan de andere kant dat Israël dus inderdaad hier op aarde God zou vertegenwoordigen. Den Heere, want zo heet het hier, zou vertegenwoordigen. Dat heeft net zo goed met uitverkiezing te maken, vanzelfsprekend, want dat volk dat uitverkoren werd, was bestemd, maar dat is de toekomst ervan, was bestemd om dat koninklijke en priesterlijke volk te zijn, maar koningschap en priesterschap worden vererfd en zijn bovendien attributen, als kenmerken, van de zoon, van de eerstgeborene. Koningschap wordt met name wordt gegeven aan wie het ook gegeven wordt. Degene aan wie het gegeven wordt is daarmee de zoon, namelijk de eerstgeborene. En dat geldt voor koningschap en dat geldt ook voor priesterschap, want dat was net zo goed in de Bijbel erfelijk. Afgezien nog van dat het eigenlijk ook bij elkaar hoort in een en dezelfde persoon die koning en priester zou moeten zijn. En onder het nieuwe verbond is die situatie dan ook daadwerkelijk zo. Maar het wordt hier gezegd over en tot Israël. Dat is bij de geboorte van Israël, om zo te zeggen. Dat was nog niet eens een volk eigenlijk, hè. Het was eigenlijk een uit de hand gelopen familie die gegroeid was tot één volk en daarna uit Egypte verlost wordt als volk en dan een bed krijgt en een beloofde land en wat het maar was allemaal. Het is aan het begin van de geschiedenis van Israël. Maar aan het eind van de, nou ja, schijnbaar aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis, vinden we in Jeremia 31 alsnog diezelfde termen gebruikt. Want u weet hoe het was, het tienstammenrijk verdween. Toen had je dus alleen nog het tweestammenrijk, want zo noem ik het dan maar, onder de naam Juda. En dat wordt in de dagen van Jeremia afgevoerd, zodat het ook niet meer bestond. Het werd afgevoerd naar Babel, in de Babylonische ballingschap uiteindelijk. Maar in de dagen dat dat gebeurde, spreekt de Heer via Jeremia. Meestal ga ik naar Jeremia 31, vers 31, omdat Paulus dat ook doet in Hebreeën 8. Dat is namelijk die uitspraak over, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. ter vervanging van het Mosaïsche verbond der wet. Daar gaat het hoofdstuk ook over. Alleen, het wordt gezegd aan het einde, nou ja, in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk, waarvan een deel dan weer teruggekomen is later uit Babylonische ballingschap. Maar dat is nou mijn punt niet. Mijn punt is dat we hier aan het eind zijn min of meer van die geschiedenis. Althans, zo ziet het eruit. En dan zegt de Heer dat er herstel zal zijn. Maar dan staat er in vers 9... Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En u weet hoe het ging. We hadden die lijn van het erfrecht. Die loopt inderdaad via Abraham, Isaac, Jacob. En dan verdwijnt de hele familie naar Egypte. In Genesis, wat het maar was, 45, 46. En daar in Egypte, daar is Jacob dan met zijn zonen en kleinkinderen en wat het allemaal maar was. En nou is de vraag natuurlijk, want het verhaal wordt daar erg spannend, maar niet heus. Want we weten het natuurlijk al lang, we hadden het al lang geproefd in de voorgaande hoofdstukken, maar de kwestie wordt nu, wie wordt nou de drager van die rechten en plichten van dat zoonschap enzovoort, na Jacob. En het antwoord is, ja, het wordt dus toch Jozef en meteen maar of een generatie verder ook. Namelijk Efraïm. Want binnen Israël berust de titel, om zo te zeggen, de naam Israël dus, bij de stam van Efraïm uit Jozef. En hier vind je zoiets dus, hè. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En eigenlijk is dat twee keer hetzelfde, maar ik heb geen zin om het nou precies uit te leggen. Dat voert me te ver van het onderwerp af. En daarna meteen in vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? En als zulke woorden, zulke bijvoeglijke naamwoorden voor het woord zoon staan, dan weet je, ja, dat gaat dus over de erfgenaam, over degene die het eerstgeboorterecht krijgt toegewezen en zo. En inderdaad, Efraïm is die dierbare zoon. Waarmee maar gezegd wil zijn, samenvattend, dat Israël als volk wel degelijk beschouwd wordt als zoon, als erfgenaam. Nou ja, als toekomstige erfgenaam uiteindelijk onder het nieuwe verbond. Maar wat voor het begrip uitverkiezing gold, geldt net zo goed voor het begrip zoonstelling. Namelijk, het loopt via Christus, de Heer Jezus zelf. Is de personificatie van heel het volk. Buiten hem bestaat dat volk ook helemaal niet. Uiteindelijk. Want ja, levend onder de wet. Wel, dat deden ze in de eerste plaats niet. En in de tweede plaats, als ze het wel gedaan hadden, maakt het nog niks uit, want de wet is een bediening des doods. Komt niet verder. De beloften God zouden niet onder de wet vervuld worden, maar onder het nieuwe verbond pas. De wet zou eerst beëindigd moeten worden. Dus het wachten is op Christus, in wie al die beloften vervuld worden. En dat is inclusief dat zoonschap. Want aanstelling tot zonen, ja, dat was aan Israël beloofd. Ik heb nog ver teruggegrepen naar het Oude Testament. Maar ik had natuurlijk Romeinen 9 kunnen lezen. Want daar staat over de Israëlieten, in Romeinen 9 vers 4... welke Israëlieten zijn, welker is, dat wil zeggen van wie is, de, en er staat diezelfde uitdrukking, de zoonstelling. Niet dat ze tot zonen gesteld waren, maar daar waren ze voor bestemd. Dat was het doel van hun roeping als zodanig. Ook dit schijnt een moeilijk probleem te zijn, heb ik gemerkt, voor sommigen. Maar ik ga proberen het toch nog een keer te vertellen, heel kort dan. Kijk, de geboorte van Isaac bepaalde eigenlijk meteen dat Isaac eerst geboorterecht zou krijgen boven Ismaël. Toch moest het nog een poosje wachten, want baby's krijgen die rechten en plichten niet. Ze moeten eerst volwassen worden. Maar wij wisten het van tevoren, al was het maar omdat God het gezegd had. Die zei, nee, niet Ismaël. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En over een jaar zal Sarah een kind baren en zijn naam is Isaac. Hebben jullie dat nog wat van tevoren gezegd? Maar hij moest het nog wel worden. En het hing aan een zijden draadje of aan waar het maar aan hing. Want het scheelde niet veel of Abraham had Isaac gedood. Hij was in ieder geval bereid dat te doen. Overleggende dat God bij machten was hem weer uit de dood op te wekken. Nee, staat niet in Genesis, dat staat in Hebreeën. Alsnog. Wat hij erbij dacht. Maar het had nogal wat voeten in aarde. En nog meer voeten in aarde had de hele geschiedenis van Esau en Jacob. Want van Esau en Jacob, dat is de volgende generatie dus, zonen van Isaac, wordt al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, terwijl ze nog niet eens geboren waren. En de Bijbel herhaalt dat zelfs nog later in de geschiedenis, een paar keer. Ook hier trouwens in Hebreeën 9, vers 11... Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goed of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Het stond van tevoren vast. Maar wij kennen de Bijbelse geschiedenis, we hebben de kinderbijbel gelezen, denk ik altijd, en dan weten we wat een gedoe dat was tussen die twee broers. Over Esau die zijn geboorterecht weggaf. Nou ja, verkocht. Zo staat het ook in Hebreeën hoofdstuk 12 alsnog. Terwijl wij toch dachten dat al voor zijn geboorte vast stond dat hij het niet zou hebben. Maar niettemin, naar de mens zou hij het wel hebben. Maar het kon hem niet zoveel schelen. Met een eufemisme gezegd dan. En aan de andere kant, Jacob en zijn moeder Rebecca moesten er van alles aan doen om een truc uit te halen enzovoort, om te zorgen dat Isaac dan toch die eerstgeboortezegen aan Jacob zou geven. Ik beweer altijd, ze hadden zich de moeite kunnen besparen. Nee, Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jacob officieel. Maar ja, dat maakte weinig uit, want daarna moesten Rebecca en Jacob samen moesten toch nog verzinnen over hoe ze dan Isaac zo ver konden krijgen, vader zo ver konden krijgen, dat hij die eerstgeboortezegen aan Jacob zou geven. Dus dat is in tweede instantie. Maar ja, oorspronkelijk, de Heer had al gezegd hoe het gaan zou. Ik ben ook van mening, en ik meen ook dat ik dat in Hebreeën 11 kan lezen, ik ben ook van mening dat Isaac heel goed wist wat hij deed. En er verder geen scène van maakte. En wij denken dan, hij liet zich door Jacob en zijn vrouw, dat wil zeggen de vrouw van Isaac, de moeder van Jacob, bedriegen. Hebreeën 11 zegt, door het geloof heeft Isaac Jacob gezegend. En niet door een truc of door een misverstand of in onwetendheid. Ik bedoel, het was nogal ingewikkeld. En daarna, na Jacob, werd het nog ingewikkelder, want er liepen de 12 zonen rond. En het was helemaal lastig om te kiezen. En niet één van die 12 werd gekozen. Het was namelijk meteen een kleinzoon. En met terugwerkende kracht was het dan toch Jozef. Maar goed. Waar het maar om gaat is dat we die dingen in de Bijbel volgen. En dat dat zoonschap dus inderdaad vererfd wordt. De tijden door om uiteindelijk dan toch uit te komen bij Israël. Maar in beginsel bij degene die Israël is. Namelijk bij de Messias zelf. En van de Messias zelf lees je dat dus ook. Dezezelfde dingen. En ik moet dan volledigheidshalve dus teruggrijpen op 2 Samuel 7. Maar ja, ik neem aan dat u die langzamerhand kent, want die steek ik ook niet onder stoel of banken. Afgezien daarvan, in het Nieuwe Testament wordt er menigmaal aan gerefereerd. Dus ja, wij moeten wel heel die Messias idee, als dat een goed woord is, is namelijk ontleend feitelijk aan 2 Samuel 7. En daar wordt tot David gezegd, wanneer uw dagen vervuld zullen worden, vers 12. Zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het is belangwekkend genoeg, want die woorden worden aangehaald in Handelingen 2, de eerste openlijke evangelisatietoespraak na de opstanding van Christus. Deze verzen worden aangehaald. Namelijk, ik zal uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Of ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En de Bijbel zegt zwart op wit, aan de ene kant dat deze woorden van toepassing zijn op Salomo, maar aan de andere kant zegt de Bijbel net zo goed dat deze woorden van toepassing zijn op Christus, op de Messias dus. En over hem staat dan, vers 14, ik zal hem zijn tot vader. Een sla ik altijd over waar het maar kan, hè, omdat het niet bestaat. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Waarmee dus de zoon van David tot zoon van God zou zijn. Logischerwijze zou gesteld worden. Als zodanig aangewezen. Of we zijn nou in één keer de hele betekenis van het woord zoon kwijtgeraakt onderweg. Maar ik hoop dat dat niet gebeurd is. Hier wordt gesproken over een mens die van Gods wegen zou worden aangesteld. Niet maar als zoon van David, maar in het bijzonder als zoon van God. En die is belangwekkend genoeg. Want wij, u en ik, hebben hieraan deel gekregen. Dat is wat Efeze 1 feitelijk zegt. Dezezelfde uitspraken worden herhaald in 1 Kronieken 17. Dat staat er niet eens bij in mijn Bijbel dat dat zo is, maar dat hele hoofdstuk kom je daar ook tegen. Soms denk ik, hebben ze nou echt geprobeerd om te zorgen dat we het niet al te vaak zouden lezen. Maar het wordt in 1 Kronieken 17 herhaald. En dan hebben we in ieder geval nog Psalm 89... Waar staat in vers 4? Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Uitverkorenen, weet u nog? Uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat wijst dus gewoon terug op die uitspraken uit 2 Samuel 7... Het wordt hier met een paar andere woorden gezegd, maar het is dezelfde gedachte. En dan lees ik vervolgens in vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Let op verkorene uit, uitverkorene dus. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd tot koning. Maar u zou begrijpen dat waar hier gesproken wordt over David, historisch, wordt profetisch gesproken over de zoon van David, namelijk over Christus zelf. En dan lezen we in vers 27, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. En herinnert u zich dat de Joden in de dagen van de Heer Jezus hem hoogst kwalijk namen dat hij over God sprak als zijn vader. Toen zeiden ze, u maakt zich goden gelijk door hem vader te noemen. Ze begrepen het dus ook niet echt. Maar het hele punt is, hij zou tot zoon worden gesteld, net als Isaac. Vanaf zijn geboorte stond dat vast. Net als Jacob. Vanaf zijn geboorte stond het vast. En de Bijbel zegt dat gewoon, dat het van voor de geboorte zelfs vast stond. Maar het moest later alsnog gerealiseerd worden. En zo is het met de Heere Jezus ook. Vanaf zijn geboorte stond dat vast. We hebben dat trouwens gelezen eerder in verband met die uitverkiezingskwestie in Genesis 49. Van moeders buik aan bestemd enzovoorts. Precies, maar het moest later alsnog gerealiseerd worden. Het moest officieel gemaakt worden. En datzelfde geldt voor dit zoonschap. Hij werd geboren als zoon van David. Zelfs van Gods wegen verwekt. Maar niettemin, hij moest nog tot zoon van God worden gesteld. Of gewoon, hij moest tot zoon van God worden. En zo werd het aangekondigd. En hier staat, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader. Vers 28 van Psalm 89. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon. Let op het pleonasme van eerstgeboren en zoon. Stellen, want als een zoon gesteld wordt, dan wordt hij tot eerstgeborene gemaakt. Tot begoor. Tot erfgenaam van de titel. enzovoort. Ten hoogste over de koningen der aarde. De vertalers, of wie het maar waren, hebben het maar gehouden. Blijkbaar, bij dat het gaat over David. En het is natuurlijk zo, David wordt ook erg onderschat eigenlijk. Maar over David heen is het natuurlijk zo zonder meer van toepassing op de Heer Jezus Christus. En via de schriftverwijzingen die er in mijn Bijbel bij gedrukt zijn, in Psalm 89, kom je ook tot die conclusie. Want verwijst niet alleen hier naar 2 Samuel 7, maar ook naar Hebreeën 1, vers 4 en 5. En dan ben je heus terecht bij de Messias zelf. En dat is maar waar het om gaat. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen. Die uitdrukking vinden we natuurlijk ook in Psalm 2. Die heb ik er straks uit het hoofd genoemd. Maar die horen wel bij de, voor de statistiek horen ze er in ieder geval bij. De uitspraak over, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarbij via het woord heden gewezen wordt op een bepaalde gelegenheid uiteraard. Een bepaalde dag, dat was Psalm 2. Waar die gezalfde, de Messias dus letterlijk in het Hebreeuws genoemd wordt aan het eind van vers 2. En waarbij in vers 6 wij in het Nederlands in ieder geval ook het woord zalving vinden. Namelijk, ik toch heb mijn koning gezalfd. Nou is dat omstreden of je dat met zalven moet vertalen of kunt vertalen dat woord. Maar ja, je kunt het ook vertalen met uitgegoten. Maar ik denk niet dat je koningen uitgiet. Dus ik denk dat het een beeldspraak is ontleend aan de zalving. En dat de vertaling met zalving dus niet verkeerd is. In elk geval duidelijk. Hè? Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion de berg mijner heiligheid. En daarna, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In mijn Bijbel staan de tekstverwijzingen onder naar Handelingen 13 vers 33. Waar Paulus zegt dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat die uitspraak vervuld geworden is toen de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood. Dat staat er gewoon en uitgebreid bovendien. En de vraag wanneer was dat heden, is daarmee beantwoord. Dat was namelijk de dag van de opstanding van Christus. Het werd de eerste dag van het nieuwe verbond, dus ik kan niet missen. En daarna staan er in mijn Bijbel nog verwijzingen naar Hebreeën 1, vers 5, zowel als Hebreeën 5, vers 5. Die zoek ik op, die staan ook vlak bij elkaar. En die zijn zeer leerstellig van aard overigens. En bovendien illustratief. Want Hebreeën 1 leert ons dat de Heer Jezus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Sinds zijn opstanding. Namelijk nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3 is dat. En dat hij dus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ontleend aan Psalm 110 vers 1. En dat hij zoveel treffelijker geworden is, want het was hij niet altijd, zoveel treffelijker geworden is dan de engelen, als hij, of toen hij, uitnemender naam boven die engelen heeft geërfd. Daar ligt het begrip zoonschap, en daarmee is geboorterecht, in opgesloten. Hij heeft geërfd. Het gaat over erfrecht. En erfen is en daarmee een titel, boven de engelen. Dus boven de engelen, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere woorden, God heeft tot de Heer Jezus Christus gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En let vooral op, want dat vind ik persoonlijk erg mooi. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit? En ooit wil zeggen, ooit een keer, op een bepaald moment. Waarmee Paulus dus vooruitloopt op, heden heb ik u gegenereerd. Hij duidt wel degelijk op een bepaald moment in de heilsgeschiedenis. Of ons dat opvalt, weet ik niet. Maar het zou eigenlijk wel moeten, Omdat traditioneel christelijke leer in zegt dat voor zover er ooit zo'n dag was, was het de eerste dag die je ooit überhaupt maar ergens gehad kan hebben, ver voor de schepping van deze wereld. Want men zegt, hij was het altijd al zonder specifiek begin. En dat ooit, die dag, dat was voor de tijden der eeuwen. Zoek het maar na, als u de kans hebt, zoek het maar na in wat erover geschreven is, over dat heden. Maar zegt, nee, dat was heel, heel lang terug, heel lang terug, eigenlijk altijd al. Vanaf dat de tijd begon, de eerste dag, de eerste moment, vanaf dat de startpistool geschoten werd of de knop werd ingedrukt of wat dan ook, maar vanaf dat de tijd begon, de klok begon te lopen, was hij die zoon. En mijn Bijbel zegt dat dat niet zo is. Mijn Bijbel zegt dat hij dat werd officieel bij zijn opstanding uit de dood. En toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is de betekenis van zijn uitdrukking, heden. Want anders betekent de uitdrukking helemaal niks, hè. Maar het betekent dus dat toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2, dat vanaf dat moment hij een uitnemender naam boven de engelen heeft geërfd. Want ik weet wel dat wij geneigd zijn bij erfrecht te denken, bij een erfenis aan materiële zaken, maar dat is niet het belangrijkste. Erfrecht heeft van doen met een bepaalde positie, met bepaalde hoedanigheden die men erft. En dus, wij noemen de titels, of een troon, of weet je veel wat het allemaal maar is. Daar gaat het over, hè. En de Heer Jezus heeft deze titel geërfd. Er staat er ook bij. Uitnemender naam, en het verschil tussen naam en titel kennen die oude talen helemaal niet. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Ooit. Wanneer? Nou, toen dat heden er was, hè. Heden heb ik u gegenereerd. En het hangt samen met, staat er meteen achter, nog steeds vers 5 van Hebreeën 1. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Letterlijk dus ontleend aan 2 Samuel 7. Dan wel, wat was het? 1 Kronieken 17. Ik kan het nooit onthouden, maar... Hè? En wellicht aan Psalm 89. Ik ga kijken of het erbij staat, maar het staat er hier niet bij. Maar doet er niet toe. Het gaat erom dat die termen bij elkaar gezet worden in de Bijbel zelf. En dat gezegd wordt dat de betekenis van die verschillende uitdrukkingen identiek is. Hij werd gesteld tot zoon. Wel, toen erfde hij inderdaad uitnemende naam boven de engelen. En daarmee een positie, nog verder terug hier, vers 3, aan Gods rechterhand. Psalm 110, want die uitspraak hoort ook in het rijtje thuis uiteraard. Ik heb hem niet genoemd, maar Psalm 110 zegt, Heer, zit aan mijn rechterhand, tot de Messias, dat is geen twijfel over. En vers 4 zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, want priesterschap wordt ook geërfd. Iemand wordt daarin aangesteld. Maar nou praat ik voor mijn beurt, want ik had me moeten verwijzen naar Hebreeën 5, vers 5. Want daar wordt opnieuw Psalm 2, vers 7 geciteerd. Hebreeën 5 begint met te zeggen, nou ja, laat ik het maar lezen. Vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan, de eer namelijk om hoge priester te zijn. Het is iets dat men ontvangt. Men wordt in die positie namelijk aangesteld. En niet op democratische wijze, maar van bovenaf. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Zoals Aaron staat er. In het Oud-Testamentische priesterschap. Vers 5. Alzo, op gelijke wijze, heeft ook Christus, de Messias dus, zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere woorden, zijn aanstelling tot zoon hield in zijn aanstelling als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is een onderdeel van die erfenis en van die eerstgeboortezegen. Maar daarna staat het er ook dat dat zo is. vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt. En dan komt Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Waarmee dus gezegd wordt dat deze beide uitdrukkingen hetzelfde betekenen. Namelijk, gij zijt mijn zoon, komt overeen met... Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Maar via 2 Samuel 7 komt het overeen met dat hij zoon is van David. Hij is zoon van David en wordt tot zoon van God gesteld en daarmee tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De zoon van David wordt dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vandaar dat de zoon van David dat priesterlijke huis ook bouwt. Die tempel. Want dat gebeurt nou eenmaal onder leiding en gezag van de hoge priester. En dat het dan een toepassing heeft op Salomo, dat is zo. Maar Salomo is, net als Adam, een voorbeeld van degene die komen zou. Hè? Want Christus is dan meer dan Salomo en meer dan Adam trouwens. Maar dat was even een zijlijn. Het gaat erom dat deze uitdrukkingen bij elkaar gebracht worden. En vergis u niet, het begon met Israël is mijn zoon. Maar je komt terecht bij één persoon binnen Israël. Degene namelijk die de troon erfde over Israël. Hij vertegenwoordigt inderdaad Israël als zodanig en dus hij is Israël. En hij was de eerste die de Heilige Geest ontving, zegt Handelingen 2, zegt Petrus daar. En hij is dus ook de eerste die tot zoon gesteld wordt en tot priester gesteld wordt. En buiten hem omgaat dat verder niet. En daarmee kom je terecht in het Nieuwe Testament. Want als het dan zo is, en Romeinen 6 legt dat toch met grote nadruk uit. Als het dan zo is dat wij deel hebben gekregen aan Christus, met hem zijn samengegroeid, dan wel één plant zijn geworden, met hem deel hebben aan zijn dood, begrafenis en opstanding, en zelfs hemelvaart, want dat is dan inmiddels Efeze hoofdstuk 2... of één, net zo je wil. Ja, als dat dan zo is, dan hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. En daarmee aan Israël. Als eerste. Onder het nieuwe verbond. Maar nou zitten we op een andere lijn. En betekent dat als we dan deel hebben aan Christus, dan zijn dus ook wij bestemd, tevoren verordineerd, om tot zonen gesteld te worden in de toekomst. En dat zijn geen aangenomen kindertjes. Of pasgeboren baby's, of hoe dat maar in het Engels staat het dan. Hè? Newborn baby staat er dan. Hè? Geen nieuwgeboren kinderkens. Maar integendeel volwassenen die in het bezit van die erfenis gesteld worden. En ook in de verantwoordelijkheid daarvan. En dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. Daarheen zijn wij onderweg. Daarheen was Isaac onderweg, daar was Jacob heen onderweg. En op een gegeven moment wordt het gerealiseerd, op een bepaalde dag. Daarin was de Heer Jezus onderweg. Eerst als de knecht des Heeren, daar hebben we het over gehad. Enige weken geleden. En hij wordt Israël genoemd vervolgens. Tot zoon gesteld namelijk. En zo is het gebeurd. Maar voor ons geldt precies hetzelfde. De Bijbel leert dat dus. Hè? Namelijk, en dan ben ik terug in Romeinen 8 dan maar. Want de uitdrukking zoonstelling, aanstelling tot zonen, vinden wij letterlijk, ik bedoel die vaste uitdrukking, vinden wij letterlijk in Romeinen hoofdstuk 8. Ik geef u meteen alle schriftplaatsen, het zijn er maar 4 of 5. Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat wij niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde of onder de heerschappij van de wet, maar onder de werking, dan wel leiding, van de Heilige Geest, Romeinen 8. En dan staat er ineens in vers 14, want zoveel als het door de Geest Gods geleid worden, die worden, want anders dan is zo'n uitspraak niet te volgen, die worden zonen Gods. Dat staat er echt, hè? Er staat niet kinderen, er staat zonen. Dus verbeter het in uw Bijbel, alstublieft. Die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En daar komt de uitdrukking voor het eerst voor. De gedachten niet, maar de uitdrukkingen, daar heb ik het over. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij, die die geest hebben ontvangen, roepen Abba, Vader. Ik vind hem prachtig, die uitdrukking, Abba, Vader. En hij is belangwekkend genoeg, want later in Galaten 4 komen we hem weer tegen. Abba, Vader. Maar wat moet dat Hebreeuwse woord Abba in onze Nederlandse vertaling? Het antwoord is, nou ja, die stond in het Grieks ook, dit Hebreeuwse woord. Dus het was een vreemd woord en dan vertaal je zoiets niet, hè? Is een bepaalde reden voor kennelijk om het Hebreeuwse woord te gebruiken en daarna alsnog het gewone Griekse of het Nederlandse woord voor vader. Maar u weet het Abba vader betekent. Maar waarom moet er zo nodig een Hebreeuws woord gebruikt worden? Is makkelijk hoor. Omdat het een Hebreeuws begrip is. Omdat het niet gaat om een Griekse of Romeinse of Friese betekenis van het woord beppe. Zeg nu scheks maar. Gewoon het woord voor papa of vader of wat, laat staan het Roomse. Maar om het Hebreeuwse oud-testamentische begrip. Die God die zei, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En die eerst zei van Israël, dat is mijn zoon. En daarna zei hij, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Zowel als over Israël als over de Messias als zodanig. En binnen dat kader zeggen wij ook Abba, Vader. Want wij zijn in Christus en hebben uit die hoofden inderdaad zelfs als eerstgeborenen, eerstelingen, deel niet alleen aan Christus, maar daarmee ook aan Israël. Kortom, gemeentelijke waarheid berust maar niet op enige uitspraken in Efeze. Maar de uitspraken in Efeze zijn allemaal ontleend aan het Oude Testament. Ik vind het een heel belangrijk gegeven namelijk. Het wordt ontkend, allerwege. En daarom demonstreer ik het u. Hè. Het is ontleend aan het Oude Testament. Het is de vervulling zelfs van oud-testamentische profetieën en beloften. Daarna zeggen de volgende versen, wij zijn kinderen Gods en als dat zo is, dan zijn we dus erfgenamen van God. Dan wordt het woord zoon vermeden. Dan zijn we dus erfgenamen, maar het is een synoniem, hè. We zijn erfgenamen van God, vers 17, mede-erfgenamen met, had het moeten zijn in modern Nederlands, mede-erfgenamen met Christus, want we zullen niet alleen met hem lijden, maar ook met hem verheerlijkt worden. En dan lees ik toch maar meteen verder. Want ik houd het, ik reken, staat er, ik reken zo, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want eer en heerlijkheid, ja, niemand neemt zichzelf eer en heerlijkheid, lazen wij zojuist min of meer in Hebreeën. Maar het moet je van God gegeven worden en inderdaad, daar gaat het hier over, hè. Er zal heerlijkheid aan ons geopenbaard worden, hoewel ik hem gewoonlijk lees als heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Namelijk aan de wereld. Lees maar. Want de schepping, het schepsel, de schepping wacht rijkhalzend op de openbaring der zonen, dat is wat er staat, zonen Gods. Waar moet het naartoe met deze wereld, werd gevraagd in de inleiding. En het antwoord is, de wereld wacht. Nou ja, je kunt ook anders formuleren, in de leidelijke vorm. God laat de wereld wachten. God doet eerst een ander werk. God laat de wereld wachten op de openbaring der zonen Gods. En voordat dat kan gebeuren, roept hij eerst die zonen. Stelt hij ze aan. Nou ja, doet hij ze geboren worden en voedt hij ze op om ze daarna alsnog te presenteren aan de wereld als zodanig. Die wacht daarop. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. En daarna lees ik vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen, En mind you, eersteling is een synoniem voor zoon. Want eersteling en eerstgeborene en eerstgeboorte en eerstgeboorterecht is in het Hebreeuws heus allemaal één en hetzelfde woord. In het Hebreeuws. Niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling. Wij wachten op de zoonstelling. De wereld wacht erop dat die aangestelde zonen in de toekomst alsnog geopenbaard zullen worden. En dat is in de wederkomst van Christus, die in de eerste plaats, boven alles, die zoon is en die zal geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus. Ik bedoel, in zijn wederkomst. Hebben jullie dat nog? En vandaar komen wij alsnog bij vers 29 en 30 even. Niet omdat daar de uitdrukking aanstelling tot zonen staat. Maar ik heb die verse hier voor me en ik lees ze dus. Er staat, die hij tevoren gekend heeft, vers 29, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat zijn wij namelijk. Opdat hij de eerstgeborene, maar dat is een ander woord voor zoon. Een sterker woord voor zoon eigenlijk, hè. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met, want dat is de betekenis van het woord vertaald met onder, samen met vele mede-erfgenamen, broederen namelijk. Want broeders zijn mede-erfgenamen. Die zoon waarover van ouds gesproken werd, maar dat heb ik u eerder verteld, is maar niet alleen de persoon van de Heer Jezus Christus, het is heel de gemeente. En hij is die zoon, maar samen met vele andere zonen. En dus broederen, mede-erfgenamen, heette het in vers 17. En daarna stellen we nog even vast in hoofdstuk 9, vers 4, dat de Israëlieten van oudsher deze aanstelling tot zonen beloofd is geworden. En dan hebben we bijna alle schriftplaatsen gehad waar die zoonstelling genoemd wordt. Ik heb er nog maar één niet genoemd. En die noem ik voor de volledigheid dan toch maar even. Dat is die van Galaten hoofdstuk 4. In een wat ander verband, maar met volledig dezelfde strekking. Paulus zegt daar dat de Joden van oudsher leefden onder de wet en dus eventueel als kinderen beschouwd moeten worden, want wet is voor kinderen. Volwassenen worden geacht zelf te kunnen, hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen leven. En dus zegt hij in 4 vers 3, alzo wij ook toen wij kinderen waren, en onder wij verstaat hij kennelijk de Joden, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. De wet, daar heeft hij het over. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, dat is de tijd door de Vader tevoren gesteld, dat is vers 2. Heb je dat? Een kind is onder voogden en verzorgers, vers 1, tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En zo waren wij kinderen, zegt Paulus, tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En toen die tijd om was, dat was bij de dood en opstanding van Christus uiteraard, hè? De eerste komst van Christus, in de volheid van die tijd dus, heeft God zijn zoon uitgezonden. Nou ja, die het nog moest worden, maar ja, hij wordt bij wijze van prematuur zo genoemd. Net als Isaac en net als Jacob, die van hun geboorte af bestemd waren om zonen te zijn en ook zo genoemd worden, maar niettemin later pas tot zonen officieel gesteld worden. Die begrijp je toch? God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij ooit een keer de zoonstelling, en dat is de enige andere keer dat het term nog genoemd wordt, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Niet onder het oude verbond, laat staan door het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En dan staat er meteen over mits gij kinderen zijt, of wat er maar staat, want dat weet ik aan mijn hoofd niet. Staat er zonen? Over mits gij zonen zijt, maar dat had ook kunnen zijn over mits gij zonen wordt. dan wel overmits gij tot zoonschap geroepen zijt. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. En dan vinden we dezelfde uitspraak als uit Romeinen 8, vers 15. En vervolgens staat er: we worden geacht zonen te zijn, namelijk erfgenamen van God, maar wij wachten nog steeds op onze aanstelling tot zonen. Los daarvan heb ik nog een paar uitspraken met betrekking tot dit onderwerp. De ene is uit 1 Johannes 3. Ziet hoe groot de liefde, vers 1, de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, gezien vanuit oudtestamentische tijd en overeenkomend met Johannes 1, vers 12. Wij zouden kinderen van God worden vanuit oudtestamentische tijd, maar wat er achter dat worden en die punt is weggevallen is, en wij zijn het. En de NBG-vertaling heeft dat in ieder geval wel. En wij zijn het. Mij maakt het niet zoveel uit, want vers 2 zegt het toch, namelijk: geliefden, inmiddels, want nu lees ik altijd als inmiddels, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Die oudtestamentische belofte is vervuld. Maar het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten wat wij zijn zullen. Namelijk, wij zijn kinderen Gods en we zijn onderweg naar onze zoonstelling. En Romeinen 8 zegt, dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Dus er hoeft verder ook geen twijfel over te bestaan. Maar dat is de bedoeling van onze levens als kinderen Gods. Dat we opwassen, volwassen worden vanwege die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is een uitdrukking uit 1 Petrus 1. En daar staat verder niks bij over zoonschap, maar het gaat daar wel over erfrecht. 1 Petrus 1, vers 3. Een andere fraaie is natuurlijk ook die van Jacobus. Die wil ik ook even lezen, althans noemen. Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Maar ik zei u al, dat is hetzelfde als eerstgeborenen. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. Eerstgeborenen zijn er schepselen. Maar u begrijpt toch dat hier precies hetzelfde staat als in Efeze 1 vers 5. Namelijk dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Opdat wij zonen zouden zijn. Opdat wij tot zonen zouden gesteld worden. Dan wel opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. En via 1 Petrus 1 vers 3 opnieuw: God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Is opnieuw precies dezelfde gedachte. En een heel belangrijke die ik moet noemen is een letterlijke verbinding tussen Psalm 2, namelijk: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en Openbaring 2, waar die uitspraak impliciet op u en mij, op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Want daar staat in Openbaring 2, inmiddels vers 26, wie overwint en mijn werken tot het eind toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Maar dit zijn uitspraken ontleend rechtstreeks aan Psalm 2 en daar toegepast op de Messias. Nou, eerst op David, maar profetisch op de Messias. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En daar staat dan: gij zijt mijn zoon, enzovoorts. En die woorden uit die psalm worden hier toegepast op degene die overwinnen, die aan de Heer trouw blijven, enzovoorts. En hij zegt: ik zal hem macht geven over de heidenen, enzovoorts. En dan komt het verhaal van die ijzeren scepter of staf en de pottenbakkersvaten. En dan staat erachter: gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En daar staat dus dat die woorden uit Psalm 2 van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Maar via de Heer Jezus zijn die woorden net zo goed van toepassing op u en mij. Maar houd dit vast, hè? Het ging over Israël. uitverkoren enerzijds, andere kant bedoeld om tot zoon te worden gesteld. Gaat het ook gebeuren? Ja. Maar de eerste op wie het persoonlijk van toepassing is, is de Heer Jezus Christus. En daarna is het van toepassing op een ieder die in Christus is en die aan hem heeft deelgekregen en dus aan de gemeente. Zodat je dan weer de oude vraag krijgt, maar is de gemeente dan Israël? Ja, en het antwoord is ja. Ik herinner me nog, maar nu ben ik over mijn tijd heen. Maar ik herinner me nog, ik was met mijn vader samen in Engeland in een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Want zo heette die society, gericht op evangelisatie onder de Joden. Bestaat natuurlijk nog. En dan werkt samen met Israël en de Bijbel enzovoort. Daar waren wij en daar was iemand die legde uit. Dus Willem Jones, die legde daar uit. Ja, het was Willem Jones. En die sprak over Romeinen 9 tot en met 11. En hij mocht 4 keer spreken gedurende de hele week, maar een uurtje. En daarna vragen stellen. Hoe je dat moet doen met die hoofdstukken weet ik ook niet, maar hij probeerde dat. En toen was de gelegenheid tot vragen stellen. Toen stond er iemand op, want dat gaat dan netjes in Engeland, gaat het heel netjes, staat op. En hij zei, en er was net gesproken over Romeinen 11, over zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En toen werd hem gevraagd, wilt u dan zeggen, hebt u willen zeggen dat de gemeente dus het gelovig overblijfsel is in Israël. En Willem Jones wilde dat niet toegeven. Hij zegt, dat is uw conclusie. En ik weet nog, mijn vader en ik, wij keken elkaar meteen aan, zo van, weet je, natuurlijk, dat is de conclusie. Wij zijn het gelovig overblijfsel in Israël, langs een heleboel routes. Ondanks dat wij onze afstamming misschien helemaal niet kennen. We hebben geen Israëlitische identiteit. Nou, zo wat. We hebben deel aan Christus. En dat is voldoende voor die argumentatie. Er staat natuurlijk heel wat meer in die hoofdstukken. Maar we zouden begrijpen, en dat is wat Efeze 2 en daarna Efeze 3 uitlegt, dat waar wij in Christus zijn, zijn wij geen vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods en mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en wat het maar was. En dus Israël, is de Messias een Israëliet? U weet wel, dat is die van, is de paus Rooms-Katholiek? Ja. Is de Messias een Israëliet? Ja, we zijn waarachtig wel. En wij dus ook, want wij zijn in hem. En daar gaat het om. En hebben deel gekregen aan oudtestamentische beloften die vervuld worden vooralsnog in wat wij vandaag kennen als de gemeente. Maar dat maakt die gemeente meteen een gemeente van eerstgeborenen. Die had ik dus ook moeten noemen. Hebreeën 12 maakt de gemeente tot de gemeente van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. Het woord staat ook in Hebreeën 12 enzovoorts. Er staat zelfs, hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt. En dan heb je nog een andere uitdrukking voor aanstelling tot zonen. Maar goed, dat heb ik maar niet met u willen bespreken. Maar waar het maar om gaat is dat we die lijn zouden vasthouden. Hè? Wij leven niet maar in een tijd waarin deze werk aan Israël en de wereld gestopt is of zoiets. En nu maar een poosje wat anders doet. Zoals ultradispensationalisme leert. Maar in tegendeel, wij leven eigenlijk op het hoogtepunt van de climax van het werk dat God ooit beloofd had te zullen doen. Een volk verzamelen voor zijn naam uit de aarde, uit de stof, uit de dood, uit de macht van de zon en wat het maar was. En hij stelt dat volk aan zijn rechterhand. En stelt het volk aan als zoon, eerstgeboren zoon in de hemel zelf. Is dat niet wat hoog gegrepen, eindig ik dan dikwijls op deze plaats. En dan zeg ik, nee, want wij grijpen dat niet. Hij heeft ons gegrepen. Hij greep laag en zet ons daar neer en zegt dan vervolgens, dit is wat ik gedaan heb. En van ons wordt niet anders verwacht dan dat wij, niet in hoogmoedigheid, maar in alle nederigheid, accepteren wat hij voor ons in Christus bereid heeft. En daarvoor willen we hem dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die grote zaligheid, die grote verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Aan die roeping waarmee u ons geroepen hebt uit deze wereld, uit een duistere, zondige wereld, een goddeloze wereld bovendien, en ons apart gezet hebt en gewijd hebt aan uw dienst en ons daartoe ook bekwaam maakt, opdat wij zouden opwassen tot zaligheid, omdat we niet langer kinderen zouden zijn zelfs maar inderdaad ons zouden gedragen als zonen. En de verantwoordelijkheid die u ons geschonken hebt, dat we die ook daadwerkelijk op ons zouden nemen. En zouden wandelen in het bewustzijn dat wij voor de wereld vreemdelingen en bijwoners zijn. Maar wat u betreft, wij zijn dat niet. Wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Omdat u ons die plaats geschonken hebt uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u daarom dat wie wij ook waren, wij mochten als zondaren zomaar tot u komen. Om die zaligmakende genade die in alle mensen verschenen is te ontvangen, aan te pakken. En wij zeggen u dank daarvoor. En we danken u dat we daardoor deel hebben gekregen aan dit bijzondere werk dat u vandaag doet. Verborgen voor de wereld, inderdaad, maar niettemin geopenbaard in uw woord. Daarom danken we u dat we ook vandaag weer dat woord mochten openen, ook met elkaar. Ons mochten verdiepen in deze woorden die al zo lang vastliggen, al duizenden jaren, en die bestemd zijn voor de eeuwigheid en actueel zijn, ook vandaag in onze levens. Wees u daarom ook ons nabij, Vader, met die kracht van uw genade, die kracht van uw geest, die ons leiden zou in heel de waarheid, en in het bijzonder, die ons leiden zou naar onze aanstelling tot zonen. Amen.